is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee nieuwe informateurs houden vast aan een regeerakkoord op hoofdlijnen tussen de PVV, VVD, NSC en BBB. Op een eerste persconferentie zeiden Van Zwol en Dijkgraaf dat het plan is om het akkoord na 8 weken onderhandelen af te hebben. De Tweede Kamer is sceptisch of het mogelijk is dat voor elkaar te krijgen, maar de nieuwe informateurs gaan ervoor. Als de vier partijen dat willen, moet je het ook doen, zeggen ze. Morgen beginnen de gesprekken, als eerste met de demissionaire minister van Financiën en oud-informateur Plasterk. De man die is opgepakt voor het gooien van een brandend voorwerp naar de Israëlische ambassade in Den Haag is een 25-jarige Amsterdammer. Vanwege serieuze dreigingen wordt de ambassade aan de Johan de Witlaan al langer bewaakt. Daarom staan er schermen en is er beveiliging. Er is lichte schade aan het gebouw en niemand raakte gewond. Vlakbij de arrestant is een rugzak gevonden. Onderzocht wordt wat daarin zit en of hij van de verdachte is. In Rotterdam zijn 3 Britse militairen gearresteerd vanwege dronkenschap en drugsbezit. Een van hen moest door een politieagent met een taser worden overmeesterd. Hij wordt ook aangeklaagd voor het mishandelen van een agent. De 3 maken deel uit van de bemanning van het Engelse vliegdekschip Prince of Wales dat deze week in de haven van Rotterdam ligt. De marechaussee zal tot maandag extra patrouilleren rond het schip. Dan vertrekt het weer. Door uitgelopen onderhoudswerkzaamheden zijn er niet genoeg vliegtuigen en daarom moet Transavia de komende periode vluchten schrappen. Dat zal ook reizigers raken die een vliegreis hebben geboekt in de meivakantie, aldus een woordvoerder. Die weet niet hoeveel er worden geannuleerd en hoe lang de problemen nog duren. Passagiers zijn inmiddels voor zover mogelijk via een e-mail op de hoogte gebracht. Vorig jaar had Transavia ook te weinig vliegtuigen, duizenden mensen waren de dupe. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en het kwik daalt dan naar 7 graden. Morgen begint grijs en vanuit het noordwesten gaat het regenen. Bij een westenwind wordt het 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog een file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en Harmelen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Heb je geen zin om de deur uit te gaan? Maar wel lekkere trek in een Turkse pizza, kapsalon of heerlijke broodjes? Bestel dan bij Berkel Nice Kebab. Ruime keuze zoals broodjes, vegetarische of Turkse pizza menu's, snacks en nog veel meer. Elke dag geopend van lunch tot middernacht. U vindt ons in de Herenstraat 1 in Berkel en Roderijs. Berkel Nice Kebab.
Sempre Solutions. Altijd de juiste IT-oplossingen. Ben jij op zoek naar een nieuwe baan of freelance opdracht in de IT? Dan is Sempre Solutions op zoek naar jou. Wij zoeken ter uitbreiding nieuwe IT-collega's en IT-freelancers om mee samen te werken. Wil jij weten welke vacatures en freelance opdrachten wij open hebben staan? Ga dan naar de website van sempresolutions.nl of ga naar rtvlanzingland.nl en klik op onze banner. Sempre Solutions, altijd de juiste IT-oplossing.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern en alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur. De specialist in maatwerkmeubels.
Samen maken wij buiten beter. Of het nu gaat om een overvolle afvalcontainer in jouw straat, een kapotte lantaarnpaal op jouw route naar de sportschool, of hondenpoep op jouw favoriete sportveld. Met de Buiten Beter app kan je makkelijk en snel een melding sturen naar jouw gemeente. En die lossen het voor je op. En jij kan weer verder met iets wat echt belangrijk is. Jezelf buiten beter voelen. Download de Buiten Beter app in de App Store of in de Google Play Store en maak samen met ons het verschil. Zo maken wij samen Buiten Beter. Met de Buiten Beter app.
Printwerk nodig? Van een visitekaartje tot A0 papier? En van bedrukte kleding en autobelettering tot reclamebedrukking op uw bedrijfspand? Bij De Potter, reclame en print bent u aan het juiste adres voor al uw visuele communicatie. Kom eens langs bij onze drukkerij in Bergsehoek. De Potter, reclame en print.
Op zaterdagmiddag hoor je op jouw favoriete lokale radiozender de mooiste verhalen van om de hoek. Over die stroopwafel verkopen in Barendrecht, een bekende muzikant uit Roon of een sporttalent uit Bergsehoek. En nog veel meer in Zaterdagmiddag Live.
Elke zaterdag vanaf 12 uur hier op RTV Lansingerland. Lansingerland FM.
Welkom bij Woordkunst. Mijn naam is Marianne van Zetels. En voor de techniek is Matthijs weer bij mij. Matthijs van de Kaai. Ik ga weer een heleboel boeken bespreken vanmiddag. Oudere boeken, zoals Het Smelt van Lise Spit. Of Huisvredebreuk van Boudewijn Smit. Maar ook nieuwe boeken, zoals Herman van Mark van Bree. Een kleine filosofie van grote emoties. Dat is een van drie boekjes uitgegeven bij uitgeverij Pelkmans. Van die uitgever komt ook een boek over China. Een heel interessant boek. En ik ga ook aandacht besteden aan het Boekenweekgeschenk van 2024. Maar we beginnen. Oh, en ik heb ook een hele mooie filmbewerking gezien. Daar ga ik dadelijk ook nog even over praten. Het eerste boek is Het Smelt van Lise Spit. Maar we beginnen altijd met muziek. En dat is dit keer It's a Perfect Day van Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just what you sow.
you're going to reap just what you sow.
Dit nummer blijft ontzettend mooi. Het eerste boek waar ik over ga praten is al een ouder boek. Ja, ouder, uit 2016. Maar toen heb ik het ook al een keer besproken voor het programma Woordkunst. Het is het boek Het Smelt van Lize Spit. Uitgegeven bij uitgeverij Das Mag. En waarom ik het nu weer bespreek is omdat ik deze week naar de film ben geweest. Die is gemaakt naar het boek. De gelijknamige film, die heet ook Het Smelt. Een prachtige film, maar wel heel heftig. Het boek is ook heel heftig, moet ik zeggen. Die film kwam echt wel binnen. Ik moest er gewoon echt wel even van bijkomen. Maar het boek is ook wel heel integer verfilmd, moet ik zeggen. Er is totaal geen sensatie of wat ook. Het boek Het Smelt was de debuutroman van Lize Spit. En Lize Spit is een jonge Vlaamse schrijfster. Ze heeft sindsdien, sinds 2016 dus, nog twee boeken geschreven. Ik ben er niet, ook een roman, ook een spannend boek, want Het Smelt is ook heel spannend. En het boekenweekgeschenk van 2023. En dat heette De Eerlijke Vinder. En dat was ook een heel mooi boekje. Want een boekenweekgeschenk telt altijd maar iets minder dan 100 bladzijden. En heel vaak krijgt een boekenweekgeschenk niet zulke hele goede kritieken. Maar dit boek van Lize Spit, De Eerlijke Vinder dus, kreeg wel heel goede kritieken en daar was ik het ook helemaal mee eens. Het was echt een heel goed boekenweekgeschenk. Vorig jaar is Lize Spit getrouwd met de Nederlandse schrijver Rob van Essen. En Het Smelt is een ontwikkelingsroman en een literaire thriller. Het boek boeit van begin tot het einde. Er zitten twee verhaallagen in het boek. Een laag speelt zich af in 2002, tijdens een hete zomer. En om precies te zijn, twee maanden van die zomer, juli en augustus. En de tweede verhaallaag speelt 13 jaar later, in 2015, op één dag, op een koude winterdag. Iets over het verhaal. In 1988 worden er in een Vlaams dorp maar 3 kinderen geboren in dat hele jaar. Die kinderen zijn Eva, dat is de hoofdpersoon van het boek en de ik-vertelster. Pim, de zoon van de melkveehouder, die woont op een grote boerderij. En Laurens, de zoon van de slager. Die 3 kinderen komen op school in een apart klasje. En ze noemen zich de 3 musketiers. Ze trekken altijd met z'n 3 op. Eva, het meisje dus, is gewoon one of the guys, kan je zeggen. Tot de puberteit. Dan gaan de jongens seksuele spelletjes doen en Eva is daar nog niet aan toe. Dan bedenken de jongens een wreed spel. In de zomer van 2002. En dat moet wel fout aflopen. En dat betekent ook het einde van de vriendschap van Eva met de jongens. 13 jaar later ontvangt Eva, die inmiddels in Brussel woont, een uitnodiging van Pim voor een feest in haar geboortedorp. Eva gaat daarheen. Ze wil wraak nemen voor die fatale zomerdag in 2002. Ze laat een heel groot ijsblok in haar auto en vertrekt naar haar geboortedorp. Ja, en de rest ga ik helemaal niet vertellen, want iedereen die het boek nog niet gelezen heeft, en kan ik me haast niet voorstellen, want het was een hele grote bestseller, maar iedereen die het boek nog niet gelezen heeft, moet het zeker nu gaan lezen. En daarna de film kijken. We gaan weer naar muziek. Shattered van Björn Eriksson met zangeres Blanche. En dat is muziek bij de film. Die wordt tijdens de film gedraaid. En die muziek draagt zeker bij aan de sfeer van de film. We gaan luisteren naar Shattered.
Just a second away, innocence vanished into thin air. Boys and girls play outside, they know the art of traveling light, throwing their fears in the fire, scared to love, scared to feel. Children's hopes lost and found, broken dreams flying around, shattered. Sunshine seeking hearts, as the east turn into night, will they know how it feels to be free? All the blossom gone astray, all the ashes swept away, pieces shattered all over town. Scared to love, scared to feel. Children's hopes lost and found, broken dreams flying around, shattered.
Muziek die ook zeker, zoals ik het al zei, bijdraagt aan de sfeer van de film. Ga naar een boek. Een boek dat ik ook al een tijdje in huis had en ook al een tijdje geleden gelezen heb. Maar ja, nu ga ik er iets over vertellen. En dat is Huisvredebreuk van Boudewijn Smit, uitgegeven bij de Arbeiderspers. Ik heb het boek inmiddels uitgeleend. Of weggegeven, dat kan ook. Ik weet het even niet, maar ik kon het zelf niet meer in mijn kast vinden. En ik moest even wel in mijn herinnering duiken. Maar ik weet nog dat ik tijdens het lezen van deze tragicomische roman regelmatig moest denken aan het televisieprogramma Help, mijn man is klusser. Want in huisvredebreuk kan je ook verkneukelen aan het perikelen rond de verbouwing van het huis van Bob Beerhorst. Alleen is alles nog net even erger. Bob heeft zijn baan opgezegd, had een hele goede baan, om zich helemaal te richten op het schrijven van zijn grote roman. Daar is hij al de hele tijd mee bezig en nou moet het er een keer van komen. Daarvoor heeft hij zijn riante appartement in de binnenstad verruild voor een klushuis aan de rand van de stad. Bob is getrouwd en heeft 2 kinderen. Vanaf het begin van de roman weet je al, of voel je aan op je klompen, dat alles fout gaat. Want in de proloog lezen we dat Bob schrijft vanuit de gevangenis. En ook het laatste hoofdstuk speelt zich af in de gevangenis. En daartussendoor lezen we het verhaal van de verbouwing waarbij van alles misgaat. Een raamvertelling is het. Bij de verhuizing gaat een honkbalknuppel mee in de auto. En er is een buurman met een verzameling sabels. Nou, dan weet je al dat er iets gaat gebeuren met die sabels in ieder geval. Je weet het, Tsjechov, de beroemde schrijver Tsjechov, heeft ooit gezegd: als er in het begin van het boek sprake is van een pistool, dan weet je zeker dat er iets gaat gebeuren met dat pistool. Dus nu weet je ook zeker dat er iets gaat gebeuren. En die honkbalknuppel en de sabels. Ik zei al, Bob heeft 2 kinderen. Een puberzoon en een dochter die autistisch is. Verder komen er Poolse bouwvakkers voor in het boek. En een blonde bouwbegeleider die hevig flirt met de vrouw van Bob. En Bob zelf drinkt te veel. Hij verwijdert zelf stiekem asbest, maar dat wordt natuurlijk door een buurman gezien. En hij krijgt te maken met intimiderende jongeren uit de buurt. Door dat alles krijgt hij geen letter op papier voor zijn roman. Dat alles is op een laconieke manier opgeschreven door Boudewijn Smit. En ik moet zeggen, ik heb echt een paar genoeglijke uurtjes gehad met deze tragicomische roman. Echt wel een aanrader, zeker voor de vakantie. Zo'n lekker tussendoortje. De Arbeiderspers dus. De Arbeiderspers, moet ik zeggen. Boudewijn Smit heeft het geschreven. En het boek heet Huis, Vrede, Breuk. We gaan naar muziek. Muziek die voorkomt in dat boek Huis, Vrede, Breuk. Een mooi nummer van Noir Désir. En het heet Le Vent nous portera. La route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le velours, même s'il ne sert à rien, va. Le vent portera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier.
qui peut frapper à ta porte. Infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera.
Dat was Le Vent nous portera. We gaan naar een boek weer. Van Ferdinand, nee, het boek is van Veerle de Vos. Veerle de Vos, een Belgische schrijfster ook. Boek is uitgegeven bij uitgeverij Pelkmans. En het heet Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China. En Ferdinand Verbiest was een priester, een jezuïet. En het boek, het verhaal, speelt zich af in de 17e eeuw. En omdat ik er iets meer van wilde weten, heb ik vanochtend nog op mijn computer een heel groot artikel na zitten lezen. En er een uittreksel van gemaakt. En dat uittreksel ligt nu bovenop mijn printer. Dus daar heb ik niet zoveel aan. Ik ga nog even uit mijn hoofd vertellen wat ik ervan weet. De jezuïeten die gingen in het midden van de 17e eeuw. Onder andere naar China, maar China was niet toegankelijk, daar kwam je zomaar niet in. Maar het lukte de jezuïeten toch om daar binnen te komen, maar het lukte ze niet om meteen mensen te gaan bekeren tot het christendom, wat eigenlijk hun eerste doel was. Zij hebben zich, omdat dat niet meteen lukte, kwamen ze erachter dat ze zich aan moesten passen aan de Chinese cultuur. Dus ze moesten de Chinese taal leren en ze moesten Chinese gewoontes aannemen. En zo kwamen zij langzamerhand, konden ze zich in China bewegen. Maar dat bekeren lukte ook niet meteen. Ze bouwden ook geen kerken. Ze legden ook niet al te veel de nadruk op dat missionariswerk. Maar ze gingen zich eigenlijk meer toeleggen op de wetenschap. En door middel van die wetenschap konden ze zich begeven aan het hof, bij de invloedrijke mensen. En konden zich zo bewegen in China. En één van die mensen was dus Ferdinand Verbiest. En daar gaat dit vuistdikke boek over van Veerle de Vos. Zij neemt ons mee naar China in het midden van de 17e eeuw. En het boek, en de titels noem ik nog een keer, Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China, leest ook als een avonturenroman. Het vertelt over ontdekkingsreizen, godsdiensttwisten en koloniale handel. En dat denk je misschien niet altijd bij na, maar als je dan leest dat zo'n reis van een half jaar tot een jaar kon duren. En dan bedacht ik ook vanmorgen toen ik dat uittreksel las, dat mensen in die tijd toch allemaal veel minder oud werden dan mensen nu, ja, dan kostte dat toch wel een hele hoop tijd van je leven. Alleen al dat reizen om ergens te komen. Nou, Ferdinand Verbiest maakte dus ook die wereldreis met veel gevaarlijke situaties. En hij kwam zelfs pas 2,5 jaar na vertrek aan in China. Daar hoorden wel tussenstops bij in verschillende andere landen. Maar slechts de helft van zijn metgezellen was toen nog in leven. Ferdinand Verbiest was, ik zei het al, missionaris in de orde van de Jezuïeten. En hij en zijn ordegenoten zijn op een gegeven moment in China in ongenade gevallen. En zaten 3 jaar in huisarrest. Op een gegeven moment werd gevraagd aan Verbiest of hij op een zonnewijzer de stand van de zon kon voorspellen. En dat was heel belangrijk, want naar aanleiding van die stand van de zon kon de keizer of degene die regeerde zij een plan maken welke dagen goed waren, welke dagen minder goed waren om bepaalde dingen te doen. Nou, Verbiest slaagde met glans voor die proef, hè, aan de hand van de zon, voorspellen. Op een zonnewijzer, de stand van de zon voorspellen. Hij slaagde met glans voor die proef en de Jezuïeten werden in ere hersteld. En dankzij zijn kennis van astronomie kon hij daarna ook in China zijn geloof verspreiden. Veerle de Vos, de schrijfster van het boek, vertelt het verhaal in beeldende taal vol rijke details. Zo beschrijft ze hoe Verbiest in 1682 meegaat op een keizerlijke reis naar Mantsjoerije over meer dan 1000 kilometer en met meer dan 70.000 mensen. Ja, dat is echt, vond ik ook eigenlijk wel het interessantste hoofdstuk in het boek. Voor mij dan, hè. Iedereen heeft een andere smaak misschien, maar ik vond het echt een van de spannendste stukken. Alles onder de hemel geeft een mooi tijdsbeeld van een eeuw waarin Europese landen de wereld veroverden en missionarissen barbaarse volkeren zoals de Chinezen gingen bekeren. Het Chinese keizerrijk was een gesloten vesting. De Jezuïeten vonden door de wetenschap, vooral de astronomie, een opening om China binnen te komen. Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China, dat is de lange titel van het boek, is heel erg de moeite waard om te lezen. Uitgegeven nogmaals bij uitgeverij Pelkmans. Ja, en ik kon geen muziek vinden van een jezuïet in China, maar ik kon wel vinden muziek van David Bowie, China Girl. En daar gaan we nu naar luisteren. Girl.
visions of swastikas in my head. Everything you are, you know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue.
Ik had het even geleden over een boek van Boudewijn Smit, Huis Vredebreuk. Zo'n hilarisch boek over een man die vanuit de stad gaat verhuizen naar een klushuis aan de rand van de stad. En hij gaat klussen en gaat schrijven aan zijn boek. Ik heb nu weer zo'n hilarisch boek, maar dan weer anders. Het heet Herman en het is geschreven door Mark van Bree. En Mark van Bree is geboren in 1967. Hij studeerde even geschiedenis. Hij heeft die studie niet afgemaakt. En hij heeft verschillende banen gehad. Hij was bijvoorbeeld 20 jaar casting director. Om het met een mooi Nederlands woord te zeggen. En de roman Herman is zijn debuut. Zijn romandebuut. Herman is een vijftiger. En een midlife-crisis. Een typische goedzak die het zijn vrouw altijd naar de zin wil maken. Annelies heet die vrouw. En zij wil hem al in het eerste hoofdstuk verlaten. Herman wordt in het verhaal voorgesteld als een typische goedzak die het zijn vrouw altijd naar de zin maakt. Maar hij weet niet wat hij hoort als zijn vrouw hem zegt dat ze hem gaat verlaten. Dan volgt er een afwisseling in het boek van terugblikken naar het verleden en stukken over hoe het nu, over het heden, over hoe het nu gaat met Herman in deze situatie. Nu hij weet dat zijn vrouw weggaat. Je krijgt als lezer meteen sympathie voor Herman. Zijn huwelijksproblemen hebben te maken met zijn sociale onhandigheid. Hij is, het is al eerder gezegd, een goedzak die niet goed voor zichzelf kan opkomen. Hij wil het altijd andere mensen naar de zin maken. En het lukt pas om voor zichzelf op te komen als het om zijn kinderen gaat. Of tenminste, hij komt pas, springt in de bres als het om zijn kinderen gaat. Herman heeft ook nog de zorg voor zijn moeder. En hij heeft moeite om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Mark van Bree, de schrijver. Ja, het was zijn debuut. Altijd spannend natuurlijk om een debuut te schrijven. Maar hij heeft dit echt heel goed opgeschreven. Zonder opsmuk. Geen uitgebreide beschrijvingen. Maar het verhaal is heel herkenbaar. En het is ook nog eens prettig om te lezen. Dat is natuurlijk ook altijd wel fijn. En inmiddels is het verhaal ook bewerkt voor toneel. In de regie van Peter de Baan en de hoofdrollen worden gespeeld door Stefan de Wallen als vijftiger in de titelrol en Eva van der Gucht als Annelies. Nou, die twee mensen geven al reden eigenlijk om naar het theater te gaan. En het stuk is nog tot begin juni in verschillende theaters in het land te zien. Ik zou zeggen, ga eerst het boek lezen en dan naar het theater. We gaan luisteren naar muziek van Herman Brood. En Herman Brood, die heeft alles te maken met een schrijver waar ik later in het programma op terugkom. Bart Chabot, Herman Brood was een grote vriend van Bart Chabot, heeft Bart Chabot tot schrijven aangezet, zeker tot schrijven van poëzie. En Herman Brood heeft ook het leven van Bart Chabot in positieve zin beïnvloed. Wij gaan luisteren naar een nummer van Herman Brood, Saturday Night. Echt Herman Brood, het er voet uit. Goed, weer een boek. Eigenlijk drie kleine boekjes heb ik hier bij me. Die heette, hebben allemaal dezelfde titel, Een kleine filosofie van grote emoties. En dan hebben er twee van die drie boekjes een ondertitel. De ene heeft als ondertitel jaloezie en de andere heeft als ondertitel liefde. En, het zijn drie boekjes. Nou, twee, één is een essay, het tweede is ook een soort essay en het derde is een verzonnen verhaal, een fictie. Zijn door drie verschillende schrijvers geschreven. Schrijver Saskia de Koster schreef in haar novelle over jaloezie. En dat is het fictieboek. Daar kom ik dadelijk nog even op terug naar de andere muziekje. Erwin Mortier, Vlaamse schrijver. Want Saskia de Koster is ook een Vlaamse schrijfster. Het zijn trouwens alle drie Vlamingen. En volgens mij is de uitgever ook Vlaams. Ook Pelkmans, dezelfde uitgever als het boek over de jezuïeten priester in China. Waar was ik gebleven? Erwin Mortier, die schreef een boekje over de liefde. Want hoeveel bladzijden tellen die boekjes? Iets van 100? Ja, zoiets 100 bladzijden allemaal. En Ignaz de Vis, dat is een filosoof, die schreef een essay en daarin onderzocht hij hoe we tegenwoordig onze emoties openlijk delen. Erwin Mortier richt zich niet op de romantische liefde, maar omarmt eerder de wereld, de hele wereld, in liefde. Hij wil juist diegene eren die er met hart en ziel zijn voor de ander. Zoals de verplegers die onze botten masseren, de bibliothecaris die echt van boeken en lezers houden, de schoenwinkels die van vader op zoon en van moeder op dochter overgaan, ik citeer uit het boek, en nog veel meer. Mortier pleit ervoor dat we stomme boeken niet moeten verbranden, maar beantwoorden. En dat we lelijke standbeelden niet moeten neerknuppelen, maar een beetje scheef zetten op hun sokkels. Volgens Mortier is er steeds minder echte woede, waarmee hij doelt op de diep gevoelde verontwaardiging en niet op de kritiek die mensen tegenwoordig overal en nergens op hebben. Hij sluit zijn boek af met een oprechte oproep tot zorg. Ik heb het nog over Erwin Mortier, hè? Zijn vader zei op zijn sterfbed, zorg goed voor elkaar. En dat is waar Mortier voor pleit. Het boekje van Erwin Mortier heet Een kleine filosofie van grote emoties. En dan heeft het als ondertitel Liefde. Het is uitgegeven bij uitgeverij Pelkmans. Het kost €19,50. En ik zei al, Ignaz de Vies, dat is de filosoof, de Belgische filosoof. Die heeft dus een boek geschreven zonder ondertitel. Dat heet gewoon Een kleine filosofie van grote emoties, een essay. En ik vond dat eerste stukje zo erg mooi, de proloog, dat ik dat eventjes een klein stukje van voor wil lezen. Het heet Het zachtste gebaar. Het zachtste gebaar waarvan ik ooit getuige was, komt van de hand van mijn grootvader. Meer bepaald van zijn linkerhand. Die streelde door het haar van zijn overleden vrouw, met wie hij 63 jaar getrouwd was geweest. Het is 1991 en mijn grootmoeder is enkele dagen geleden overleden. De handen van mijn grootvader waren het strelen niet gewoon. Het waren echte kolenscheppen, de langste uiteinden van een vloerlegger en doe-het-al klusjesman die zijn hele leven lang gewrocht en gewroet heeft om zijn gezin van een bestaan te voorzien. Zijn handen waren niet alleen indrukwekkend groot, maar ook ruw, gelittekend en doorgroefd. De aders lagen altijd dik onder de door builen en blutsen getekende huid. Een arts moest nooit lang zoeken om bloed af te nemen, hoewel mijn grootvader heel zijn leven lang nauwelijks een dokter van nabij heeft gezien. Nadat zijn vrouw was overleden, zat ik 2 dagen later met hem alleen in het mortuarium, allebei met tranen in de ogen. Toen stelde hij het zachtste gebaar. Zijn linkerhand ging langzaam van haar voorhoofd tot halverwege haar grijze krullen, die altijd mooi in een permanent waren gelegd en door ijzeren spelden waren gevormd, die er elke vrijdagmiddag door haar dochters werden ingedraaid, nadat ze eerst haar huis hadden gepoetst, vervolgens de haren van hun moeder in een tel opgewarmd, water hadden gewassen. Stromend water hadden mijn grootouders niet, om ze daarna in de klassieke krulspelden te steken. Nou, zo gaat het boek nog verder. Het is dus een essay en niet een verhaal, maar het is wel heel erg mooi om te lezen. We gaan dadelijk, ga ik iets vertellen over het boekje van Saskia de Koster. We gaan eerst luisteren naar The Emotions met Best of My Love. The Best of My Love. Nou, dat gaat nu komen. Sorry, Emotions. Ik moet jullie even wegdraaien, anders kom ik niet uit met de tijd. Want dit boekje van Saskia de Koster gaat over liefde. Nou, eigenlijk, ja, over liefde. Het gaat eigenlijk over jaloezie. Zij maakte dus fictie van haar boekje. En op de tweede pagina staat, even bladeren, alleen maar mama. Het verhaal gaat over een moeder die haar dochter mist. Emmy heet die dochter. En zij is op haar verjaardag niet komen opdagen voor haar feesteten. Mama had 's morgens nog gevraagd, wat wil je eten voor je verjaardag? Libanees, had ze geantwoord. Maar ze komt dus niet opdagen voor haar feesteten. Ze nam ook de telefoon niet op. En nu ligt haar moeder 's nachts wakker. Eerst lijkt het vooral bezorgdheid. Maar dan vertelt ze dat ze niet meer geduld werd in de badkamer. Die moeder, die mocht dus niet de badkamer meer in als Emmy daar was. Van notabene het lichaam dat ze zelf gemaakt had. Emmy heeft een relatie die haar moeder niet ziet zitten. Tot overmaat van ramp valt ze op vrouwen. Nou, dit boekje, ik heb het gisteravond gelezen. Het is ook zo'n 100 bladzijden, dus dat leest heel, en het leest erg makkelijk weg. Het is eigenlijk een heel mooi boekje. Het tekent echt de verhouding van een moeder en een dochter. Ja, is het houden van? Ja, is het bezitterig? Is die moeder jaloers op haar dochter? Is de moeder jaloers op de relatie van haar dochter? Ja, ik weet het niet. Dat mag de lezer zelf uitmaken. Even kijken, we hebben nog 9 minuten. Dan ga ik eerst het volgende boek ook eventjes vertellen. En dat is Splinteringen van Bart Chabot en de hele familie. Het is het Boekenweekgeschenk van 2024. En ik vraag even aan Matthijs dan of hij daarna wil eindigen met het nummer Ode aan mijn familie. Nummer 16 is dat. Ode to my family van de Cranberries. Snap je? Ja. Oké, Matthijs heeft het gehoord. Het boek Splinteringen. Dat is dus het Boekenweekgeschenk. Dat heb ik hier voor me liggen. Ook een dun boekje. Boekenweekgeschenken zijn altijd dunne boekjes. Ruim 90 bladzijden. En het is dus niet geschreven door één schrijver, maar door een hele familie. De familie Chabot. Dat betekent moeder, Yolanda, vader Bart, zoon Storm, zoon Splinter, zoon Sebastiaan en zoon Maurice. Twee van die familieleden zijn niet schrijvers. En de hond is natuurlijk ook geen schrijver. Moeder Yolanda is geen schrijver van beroep en zoon Storm ook niet. Maar moeder Yolanda en ook zoon Storm hebben natuurlijk wel geschreven. Yolanda heeft steeds stukjes geschreven, want in het boekje heeft elke schrijver een hoofdstuk geschreven gewoon zelf, niet op elkaar afgestemd. Iedereen heeft zijn eigen stukje geschreven. En moeder Yolanda heeft daartussendoor stukjes geschreven die een beetje die andere stukjes aan elkaar verbinden. En die stukjes van die moeder heten mama-stippen. En dat is een heel grappig woord. En hoe kom je aan die titel? Nou, het eerste hoofdstuk van Yolanda Chabot. Mama-stippen. Wat is dat, mama? Dat is een moedervlekje, liefje, zeg ik tegen de vierjarige Storm. Moedervlekken zijn vlekjes in je huid, doordat op die vlekken meer pigment zit. En pigment is het stofje dat de huid kleur geeft. Oh, 's avonds na het voorlezen vraagt Storm waarom hij geen mama-stippen heeft. Langzaam strijkt hij met zijn vinger over mijn arm en zoekt daarna op zijn eigen arm. Mama-stippen komen geleidelijk wanneer je ouder wordt. Niet iedereen heeft evenveel mama-stippen en ook niet dezelfde. Als je ouder wordt, verandert alles. Niets blijft. Oh, zegt Storm. Dat was het eerste hoofdstukje van Mama Yolanda. Dan is er een stukje van Hond Bril. Hond Bril die trouwens de omslag van het boekje siert. En dat is echt een hele mooie tekening van Marlene Dumas, een ontzettend beroemde kunstenares. Je herkent haar ook meteen aan die afbeelding. Echt heel mooi gedaan. En Hond Bril was de grote lieveling in de familie. En Hond Bril is vorig jaar, of misschien het jaar daarvoor, dat weet ik niet, overleden. Dus die is er niet meer, maar die komt nog wel voor in het boekje, in verhalen van de familieleden. En die hond, ik weet niet of ik dat al gezegd had, is vernoemd naar Martin Bril. En alle verhalen in het boek gaan over familie en over vergankelijkheid. Bijvoorbeeld een van de zonen gaat met zijn vader naar het kerkhof, naar Eik en Duinen in Den Haag. Want verhalen van de familie Chabot spelen allemaal op, niet allemaal. Soms gaan ze op bezoek naar een oma en die in een andere plaats woont. En de familie gaat op vakantie in Frankrijk. Maar verder spelen sowieso veel verhalen van Chabot zich af in Den Haag. Daar woont de familie ook. En een van die verhalen gaat dus over het feit dat een van de zonen met zijn vader naar het kerkhof, naar Eik en Duin gaat. Geloof ik als het zo heet. Ik moet het even uit mijn hoofd zeggen. En ik ben niet bekend in Den Haag om een plekje te zoeken waar het graf van Bart Chabot moet komen. En Bart Chabot heeft zelf een spookverhaal geschreven over een vakantie in Frankrijk in een landhuis waar onder het huis een grottenstelsel is met zalen waar je kan verdwalen. Nou, ik vind het niet echt heel spannend geworden, als ik heel eerlijk moet zeggen. En Bart Chabot heeft ook het Boekenweekgeschenk geschreven. Het Boekenweek-essay, moet ik zeggen. Dat wordt altijd door iemand anders geschreven, maar dit keer ook door Bart Chabot. Het zijn gedichten, oude gedichten. Hij heeft ook een paar nieuwe gemaakt. Eén heel mooi gedichtje, dat ook in een ander boek van hem al staat. We liepen aan zee, mijn vader, mijn moeder en ik. Zomer 1958. Ik was 4. De wind wast mijn haren schoon, schijn ik gezegd te hebben. God almachtig, riep mijn vader uit. Hij keek mijn moeder aan. Het zal toch geen dichter wezen, hè? Nou, het is wel een dichter geworden, Bart Chabot. En dit boekje, Ooievaars Blues heet het, is heel erg de moeite waard. Nou, ik zie dat we alweer aan het eind zijn van de uitzending. Ik ga afsluiten met het eindmuziekje. Ik dank Matthijs voor de techniek. En volgende keer probeer ik een gast uit te nodigen voor het programma Woordkunst. Ik wens iedereen al een mooi weekend en tot de volgende keer.